Goeie avond, broeders en zusters. Wij lezen met elkaar deze avond uit 2 Petrus. 2 Petrus, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met vers 9. Twee Petrus, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met vers 9. En bedenkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. En zo lezen wij het woord Gods in 2 Petrus 3, vers 1. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de Vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Tot zover de schriftlezing deze avond en ook het gedeelte wat we met elkaar willen overdenken. Broeders en zusters, het grote verschil tussen het leven van een gelovige en een ongelovige is dat een gelovige in Christus hoop heeft, uitzicht heeft. Hoop is een van de belangrijkste onderdelen of bestanddelen van het normale christelijke leven. Voor een ongelovige daarentegen is het leven doelloos, zinloos, hopeloos. Iemand die buiten de Heer Jezus Christus leeft, leeft voor de kortstondige pleziertjes van het hier en nu. Voor hen is het devies: pluk de dag. De ongelovige heeft geen toekomstperspectief, geen uitzicht voorbij de grenzen van de dood. Maar voor de gelovige in Christus is dit radicaal anders. Wij leven in de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde in macht en heerlijkheid. Wij leven in de verwachting van de vestiging van zijn koninkrijk, van recht, gerechtigheid en eindeloze vrede, wanneer de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Wij zijn te alle tijden vol goede moed. We zijn hoopvol gestemd. Wij weten dat niet het kwaad en de dood en de boze het laatste woord hebben, maar de Heren, die de levensvorst is. De Heren der Heren en Koning der Koningen. Dit is geen Fata Morgana. Dit zijn geen luchtkastelen. Maar dit is de reële verwachting van het kind van God op basis van het betrouwbare en gezaghebbende woord Gods. In 2 Petrus 3 spreekt de apostel over de belofte van de letterlijke, lichamelijke wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde in heerlijkheid en macht. In vers 1 tot 9, dat gedeelte wat wij zojuist gelezen hebben, spreekt hij over degene die spotten met de wederkomst. In vers 10 tot met 18 spreekt hij over de gelovigen en de wederkomst. Vandaag beperken wij ons tot die eerste 9 versen. De spotters en de wederkomst. En de volgende keer hopen wij, als de Heer nog niet is teruggekomen of wij nog niet tot hem zijn gegaan, met elkaar te spreken over de gelovigen en de wederkomst. Maar vandaag beperken wij ons tot de spotters en de wederkomst. Nu, bij de overdenking van dit Bijbelgedeelte gebruiken wij de volgende indeling. In vers 1 en 2 heb je een algemene inleiding, inleidende woorden, vers 1 en 2. Mijn tweede punt, de pessimistische waarneming van de spotters. De pessimistische waarneming van de spotters in vers 3 en 4. In vers, als derde punt, de blinde vlek van de spotters. De blinde vlek van de spotters in vers 5 tot 7. En dan als laatste punt, het vierde, de genadetijd voor de spotters. De genadetijd voor de spotters, vers 8 tot 9. Dat is de inleiding. De pessimistische waarneming, de blinde vlek en de genadetijd voor de spotters. Maar we beginnen bij het begin, in vers 1 en 2, de inleiding. Ik wandel systematisch door de tekst heen, dus misschien is het een idee om uw Bijbeltje open op schoot te houden. Ik heb in feite zelf niets te zeggen. Ik wil opzij stappen en de Heere zelf aan het woord laten. En dat wil ik doen door zo dicht mogelijk bij de tekst te blijven. En een eenvoudige woorden proberen te herhalen wat er staat en wat dat voor u en mij betekent. Maar het gaat erom dat deze avond de Heere zelf aan het woord komt. En daarom blijven we dicht bij de tekst. Volgt u maar mee, vers 1. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide brieven wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod van de Heer en zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Nu, in vergelijking met hoofdstuk 2, broeders en zusters, hebben we hier een hele andere toonzetting. Hoofdstuk 2 is eigenlijk een niet mis te verstane scherpe veroordeling en verwoording. Afwijzing van de dwaalleraars, de dwaalgeesten in de gemeente. Maar hoofdstuk 3 daarentegen is een liefdevolle aanmoediging. Een liefdevolle herinnering. Hij zegt deze tweede brief, geliefden schrijf ik u nu. Petrus noemt de geadresseerde geliefde. Tot 4 keer toe gebruikt hij het woord geliefde in het derde hoofdstuk. Niet 1 keer in het voorgaande hoofdstuk. En nu 4 keer. In vers 1, geliefde. Vers 8, maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden. En ook vers 14, daarom geliefden. En ook vers 17, u dan geliefden. Niet 1 keer, nogmaals, worden de geadresseerden in het voorgaande hoofdstuk als geliefde aangesproken. Maar daar ging het dan ook om een niet mis te verstaan scherpe berisping. Hoofdstuk 3 daarentegen is een warme, liefdevolle herinnering. Petrus richt zich tot de gelovigen in de Heer Jezus Christus, de geliefde. En het doel van zowel zijn eerste als tweede brief is vers 1. In beide brieven wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Door herinnering probeert hij hen te wekken. Sterker nog, het is zijn intentie het zuivere, het gezonde denken wakker te houden. Petrus wil de gemeente wakker houden. Bij de tijd houden. Blijkbaar had je ook toen al het probleem van slapende heiligen. Dat zijn gelovigen in Christus die zorgeloos en onverschillig achteroverleunen, die de zaak van Jezus Christus en de ernst van de tijd niet verstaan. Misschien dat ze zijn ingepakt door hun eigen bezigheden, misschien dat de beslommeringen en moeite van het leven hun geestelijk bewustzijn hebben vernauwd, waardoor ze langzaam maar zeker onverschillig zijn geworden voor de zaak van de Heer Jezus Christus. Ze blijven onverschillig onder een wereld die sterft zonder de zaligmakende kennis van de Heer Jezus Christus. Nu, omdat zijn wederkomst voor de deur staat, zegt Petrus, en de tijd kort is en de genadeklokken hun laatste slagen laten horen in het duister van deze wereld, juist daarom moeten wij samenkomen om het woord te horen, te lezen en te bestuderen, om het te memoriseren en te overdenken. Om daardoor de Heere beter te leren kennen en in liefde uit te reiken naar een verloren wereld met het evangelie van Gods genade. Daar moeten wij telkens opnieuw aan herinnerd worden. Petrus wil ons zuiver besef of gezindheid, onze wijze van denken, door herinnering wakker houden. Hij spreekt hier over de zuivere gezindheid, de zuivere manier van denken, zuivere innerlijke houding. Er was een zuivere houding bij de geadresseerden. Dat is toch geweldig, wanneer hij de gelovigen zo aanspreekt. Dat zij een zuivere gezindheid hebben. Dat er grote oprechtheid is bij hem. Zuiver. Dat woord zuiver betekent getest in het zonlicht. Zoals je bijvoorbeeld een kristallen glas tegen het licht van de zon houdt om te kijken of het helder is. Ook kun je denken aan loepzuiver. Een diamant bekijk je onder een loep om te kijken of er insluitsels in zitten. Of die steen helder is. Zuiver. Het betekent ongemengd. Oprecht. En je voelt wel, als Petrus over een zuivere gezindheid schrijft, dat bijzonder compliment is geweest voor de geadresseerden, zijn lezers. Hij wil hun zuivere gezindheid wakker houden. Misschien dat ze door de tijd heen wat minder vurig waren geworden. Misschien dat ze wat aan enthousiasme hadden ingeboet. Maar desondanks worden ze nog steeds gekenmerkt door een zuiver verlangen om de wil Gods voor hun leven te doen. Dat is waar het in een zuivere gezindheid op aankomt. Ze stonden open voor het betrouwbare onderwijs van Gods heilig woord. Je begrijpt dat het heel fijn moet zijn om mensen te onderwijzen die open en gehoorzaam zijn. Die zich tijdens het onderwijs niet afvragen aan wiens adres de boodschap gericht is, maar veel eer de houding hebben van: ja, heren, dit is uw woord voor mij. Ik moet groeien en toenemen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Ik moet daarmee aan de slag. Ik moet het gaan toepassen in mijn leven. En het is mijn gebed dat u, dat jij deze avond met deze instelling naar het woord Gods luistert. Daarnaast heb je natuurlijk altijd mensen die denken dat de prediker het tegen de buurman of de buurvrouw heeft. Zodat ze zelf buiten schot blijven en onveranderd kunnen doorleven. Dat zijn de geliefden die de apostel soms onder tranen aan de Heere opdroeg. En tot de hemel riep om een doorbraak in hun geestelijk leven. Broeders en zusters, ik dank God voor al die broeders en zusters die hun leven stap voor stap gehoorzaam in overeenstemming brengen met het woord van God. Het is een voorrecht om u vandaag te mogen dienen met de verklarende verkondiging van Gods woord. Nou, dat waren de geliefden aan wie Petrus zijn brief adresseerde. Ze hadden een zuivere gezindheid. Wat geweldig. Wat een compliment. Nu, deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u, zegt hij, en in beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid of uw denken op. Tegenover dat onzuivere denken van de dwaalleraars, die in dat voorgaande hoofdstuk beschreven worden, wil de apostel door zijn brief zijn lezers imprenten om bij de zuivere waarheid van het woord Gods te blijven. En dat doet hij door herinnering, dat wil zeggen door herhaling van wat reeds eerder verkondigd was. Hij herhaalt, hij herinnert hen aan datgene wat ze al vaker gehoord hebben. Hij pretendeert geen nieuwe dingen te verkondigen. Geen nieuwe openbaringen en visioenen, maar datgene wat ze reeds weten. Hij heeft zich tot doel gesteld om het onderwijs van de schriften, wat ze keer op keer gehoord hebben, blijvend te blijven verkondigen. De aloude tijding. Weet u, dit is een bekrachtiging van wat hij reeds in hoofdstuk 1 gezegd heeft. Want ook in hoofdstuk 1, vers 12, zegt hij: daarom, hoofdstuk 1, vers 12, daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en de ware die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, in het lichaam, u op te wekken door herinnering hieraan. Door herinnering hieraan. Nou, Petrus acht het zijn verantwoordelijkheid om door herinnering en herhaling het woord van God bij zijn lezers, de geadresseerden, in te prenten. Gemeente, broeders en zusters, de dienaren van het goddelijk woord zouden wat dat betreft minder tijd moeten besteden aan hun inspanningen om nieuw, origineel en creatief te zijn. Om zodoende tijd over te houden om de fundamentele, aloude waarheden van de schrift door herhaling onuitwisbaar op de tafels van het hart van de gelovigen te graveren. Weet je, wij mensen worden gekenmerkt door vergeetachtigheid. De een heeft een groter historisch besef dan de ander, maar vergeetachtig zijn wij allemaal. De tijd werkt soms als een delete-knop, waardoor de informatie op de harde schijf van onze hersencomputer wordt gewist. Als je iets blijvend en permanent wilt herinneren, dan zul je het keer op keer moeten herhalen. In het Engels heb je de uitspraak, use it or lose it. Use it or lose it. Gebruik het of je raakt het kwijt. Wanneer je Bijbelgedeelte memoriseert, is de herhaling de enige mogelijkheid om het vast te houden. Herhaling is de vader van het onderwijs. Er is een Bijbelse regel om de waarheden van de Heilige Schrift keer op keer te herhalen. En dat is niet saai. Ik zal u zeggen, hoe vaak heb ik het evangelie al niet gehoord dat de Heer Jezus in mijn plaats en voor mijn zonde is gestorven. En iedere keer opnieuw als het evangelie van de harte Bijbels verkondigd wordt, zeg ik ja tegen dat evangelie. Verkondig mij die aloude tijding. En dat verheugt mijn hart. Ik ga niet naar de kerk om wat nieuws te horen. Ik ga naar het woord, naar de bij, naar de kerk, naar de gemeente van Christus, die uitgeroepen vergadering van gelovigen, om het woord Gods te horen, keer op keer op keer. Geliefde, in deze brief wil ik je zuiver denken, wakker houden door een aantal zaken te herhalen die je waarschijnlijk reeds vaker hebt gehoord, maar die buitengewoon belangrijk zijn. Nou, waaraan wil Petrus zijn lezers herinneren? Nou, zegt hij in vers 2, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de Heer en zaligmaker door middel van ons apostelen verkondigd is. Met andere woorden, wij moeten herinnerd worden keer op keer aan de woorden van de oud-testamentische profeten en aan de woorden van onze Heer Jezus Christus die door de apostelen verkondigd zijn. Samen vormen die het totaal van Gods woord, de 66 Bijbelboeken. Het gaat hier om het geheel van de schrift, van Oude en Nieuwe Testament. Nu, ten tijde van de apostel Petrus was het Oude Testament reeds voltooid. En daarbij waren een groot aantal boeken van het Nieuwe Testament reeds in omloop in de gemeenten van het Nieuwe Testament. Waaronder een aantal brieven van de apostel Paulus. Dat blijkt ook uit vers 15 en 16, als u dat even met mij wil lezen. Vers 15 en 16, daar zegt Petrus, beschouw het geduld van onze Here als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Met andere woorden, ook toen waren de woorden van de Heer Jezus middels de apostel Paulus bekend bij de Nieuwtestamentische gemeente. En we krijgen hier de opdracht, de gemeente van Christus moet onvermoeibaar worden opgewekt om zich te herinneren wat door de oud-testamentische profeten en de nieuw-testamentische apostelen is gezegd. Dat is de opdracht van elke ware dienaar van het goddelijk woord. Ook wat de oud-testamentische profeten hebben gezegd. Er moet een goede balans zijn tussen oud-testamentische en nieuw-testamentische prediking. Het grote verschil tussen de gelovigen in Christus en de ongelovigen is dat jij of u niet, zoals de wereld u laat leiden door je gevoelens, door de omstandigheden of door de tijdgeest, nog door je ervaringen, maar jij laat je leiden, u laat zich leiden door het klare woord van God. Het denken en spreken en handelen van ons gelovigen in Christus moeten alle tijden onderworpen worden aan het gezaghebbende spreken van de Heere in de Heilige Schrift. Zoals de Heer Jezus het gezag van zijn Vader erkende en zich volledig aan zijn woord heeft onderworpen, zo zijn wij geroepen om hem daarin na te volgen. Ik zou wat dit betreft een tekst met u willen lezen uit Numeri 15, vers 37. Numeri 15, vers 37. Hou uw vinger bij 2 Petrus 3. En zoekt u met mij op Numeri, het 15e hoofdstuk, vanaf vers 37. Numeri 15, 37. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen dat zij voor zichzelf al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. En de kwastjes aan de hoek moeten zijn blauw-purperen draad bevestigen, die zal voor u aan de kwastjes zitten. Opdat u, nu volgt de verwoording van het doel. Wat is het doel hiervan? Opdat u, wanneer u hem ziet, dat kwastje, die blauw-purperen draad, aan al de geboden van de Heere denkt en die doet. Let nu op. Zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat. Opdat u aan al mij geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte geleid heeft om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere uw God. Wat een duidelijke, ontdekkende tekst. Het veelgehoorde advies, doe maar wat er in je hart is, is een oppervlakkig, misleidend en desastreus advies. Een advies waar menig raadgever zich er met een Jantje van Leien vanaf maakt. Doe maar wat in je hart is. Weet je, een dergelijk advies zul je in de Bijbel niet tegenkomen. De Bijbel zegt, zodat u, wat heb je het gelezen, niet je eigen hart en niet je eigen ogen zult onderzoeken, waar je als in hoererij achteraan gaat. Want je eigen hart, je eigen verstand, je eigen inzicht, zelfs de waarneming van je eigen zintuigen, de waarneming van je eigen oog, is niet te vertrouwen. Het is aangetast door de zonde en derhalve niet te vertrouwen. Wat zegt de Bijbel? Wat staat er in Gods woord? Dat is de eerste vraag die een gelovige in Christus zich moet stellen. Het is de bedoeling dat ons hele doen en laten verankerd wordt in de vaste rots van Gods woord. Herinner je de woorden van God. Hoor ze, lees ze, memoriseer ze, overpeins ze. Hoe je ze kunt toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Zodat ons dagelijks leven overeen gaat komen met het klare woord van God. Nou, wellicht dat er ook onder jullie gelovigen zijn bij wie de Bijbel alleen op zondag open gaat of alleen routinematig gelezen wordt. Ik ken u niet. Je houdt het woord van God misschien helemaal niet in gedachten en je laat je leven er helemaal niet werkelijk door beïnvloeden. En eigenlijk moet je erkennen dat je alles behalve thuis bent in de Schrift. Het woord van God woont niet rijkelijk, maar armelijk in je. Laat me je mogen waarschuwen, want door deze geestelijke armoede ben je een gemakkelijk prooi voor de boze en voor valse leraars, voor innerlijke bijpraters en twijfel. Er wordt zowel in het Oude als het Nieuwe Testament met grote regelmaat gesproken over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En een van de redenen dat het woord van God rijkelijk in ons moet wonen, waarom wij geworteld moeten zijn in de Schrift en daar voortdurend aan herinnerd moeten worden, is om deze hoop levend te houden. Daarom dat wij moeten weten wat de Bijbel over de wederkomst leert. Want de wederkomst van Christus is een geliefd doelwit van de boze, van zijn brandende pijlen, en een geliefd doelwit van de spotters. Nou, tot zover de inleiding. betreffende het belang van Gods woord in ons leven. Ten tweede, dat is dus het fundament hebben we gelegd. Ten tweede, de pessimistische waarneming van de spotters. De pessimistische waarneming van de spotters in vers 3 en 4. We gaan de tekst opnieuw lezen. Dit, vers 3, moet u allereerst weten. Allereerst. Dit heeft met andere woorden prioriteit. Het is van groot belang dat je hiervan bewust bent. Dit moet u op de eerste plaats weten. Wat? Dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Hoewel er toen reeds spotters waren, bindt hij ons nu met klem op het hart dat er in het bijzonder in het laatst der dagen, de tijd die voor aan de wederkomst voorafgaat, spotters zullen komen. Hij zegt: dit moet je allereerst weten. Het is van groot belang dat dat bekend is bij je. Dat je dat weet, dat je daarmee rekent. Zodat je, wanneer je die spotternij hoort, niet van je stuk wordt gebracht en niet in verwarring wordt gebracht. Immers overal om ons heen horen wij deze spotters. Zij bespotten ons, de kerk, als naïvelingen die simplistisch geloven in de letterlijke vervulling van de belofte van Jezus' wederkomst. Ze spotten met ons als kortzichtige, enge fundamentalisten die menen dat Jezus precies alles zo bedoeld heeft als hij gezegd heeft. Kijk, wanneer de Heer Jezus zegt: laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben, een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. Als wij deze woorden horen, dan geloven wij dat. Waarom? Omdat Jezus het zegt. En hij is betrouwbaar. En maar daar wordt door deze spotters hartelijk om gelachen. Hartelijk, hartelijk om gelachen. Ze lachen ons uit als arme, misleide slaven van de letterlijke interpretatie van de schrift, die ook nog echt geloven in de woorden van de engel die zei: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Met andere woorden, Jezus komt weer. Maar deze spotters kunnen zich niet voorstellen dat wij werkelijk geloven in de letterlijke lichamelijke wederkomst van Christus op aarde in hemelse macht en majesteit. Waarschijnlijk dat deze spotters dezelfde valse leraars zijn als uit het voorgaande hoofdstuk. Petrus beschrijft hen daar als mens die naar hun eigen begeerte leven. En sommige verkondigers beschrijft hij daar als wolken zonder water. En dat is precies een van de kenmerken van deze valse leraars. Je hoort ze preken en je verwacht het evangelie te horen. En je wacht en je wacht en je wacht, maar het komt niet. Wolken zonder water. Je ziel wordt er niet door gevoed. En zij geloven ook niet dat ze ooit voor de Heer Jezus komen te staan om verantwoording af te leggen voor hun daden. En daarom dat er een vrijzinnigheid is en een erop los leven. Velen van hen leven bij het motto: laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Ze leven bij hun emoties, bij wat goed voelt, bij hun ervaringen. Voelt het goed, dan is het goed. Bij hun hartstochten, bij wat ze uiteindelijk zelf willen. Broeders en zusters, wij weten dat er in de laatste dagen, en daarin leven wij naar mijn overtuiging, spotters zullen komen. En waar wordt dan heel in het bijzonder mee gespot? Zij drijven de spot met de verwachting van Jezus' wederkomst. En die spot uit zich in de vorm van een vraag. Vers 4. Waar is de belofte van zijn komst? Waar is de belofte van zijn komst? En hun argument is, vers 4b, want Vanaf de dag dat de Vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Waarschijnlijk dat u deze vraag al wel eens gehoord hebt in uw eigen leefomgeving. Ik wel. Is het niet interessant dat Petrus 2000 jaar geleden geschreven heeft over datgene wat we vandaag eigenlijk om ons heen horen? Ik heb het al, ik weet niet hoe vaak gehoord dat mensen zeiden, het is altijd al zo geweest. Er is niets nieuws onder de zon. Er zijn helemaal geen grotere veranderingen. Jullie Bijbelchristenen spreken altijd over de eindtijd en de wederkomst van Christus op aarde. Maar er gebeurt helemaal niets. Alles blijft bij het oude. Alles blijft zoals het vroeger was. Waar blijft de belofte van zijn komst? Waar? Jullie spreken over de eindtijd en de grote verdrukking, over Armageddon, over de antichrist, over de herbouw van de tempel en over de climax van alle tijden, de wederkomst van Christus op aarde. Jullie houden jezelf voor de gek. Hoe komen jullie daarbij? Waar blijft de belofte van zijn komst? Wat komt er überhaupt van terecht? Dat is belachelijk. Is het niet altijd al zo geweest? Is het niet zo dat de geschiedenis zich gewoon eindeloos herhaalt? Broers en zusters, ik voel me door dit soort spotterijen eigenlijk helemaal niet aangesproken. De Heer God heeft bewezen een God van zijn woord te zijn. En als hij zegt dat de Heer Jezus wederkomt, dan zal hij zonder twijfel weerkomen. Het feit dat er reeds 2000 jaar geleden, 2000 jaar voorbij zijn, stoort mij in het geheel niet. Integendeel. Wij leven 2000 jaar dichter bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En de spotters kunnen zich maar beter voorbereiden. Want het zou wel eens heel dichtbij kunnen zijn. Het argument van de spotters is, vanaf de dag dat de Vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Dat is het argument. Want ze zegt, er verandert in feite niets op deze wereld. Alles is slechts een herhaling van zetten. Datgene wat er geweest is, komt opnieuw weer op. Zoals je het voorjaar hebt, en de zomer, het najaar, de winter. Een eindeloze herhaling, zo is dat ook met de geschiedenis. De spotters zeggen, de oud-testamentische profeten profeteerden over de dag van de Heere, maar de profeten zijn dood en de dag van de Heere is nog steeds niet aangebroken. En ze weten nog wel een aantal namen te noemen van eindtijdpredikers die geloofden dat het in hun tijd zou gebeuren. Ze zijn inmiddels ontslapen, zie je wel. Waar blijft de belofte van zijn komst? Zou God het misschien vergeten zijn, de dag van de wederkomst? Zo spotten ze. En als kinderen van God vragen wij ons af hoe lang de Heere deze spotters nog zal verdragen. Hoe lang zullen ze nog in de gelegenheid zijn om te zeggen dat de belofte van de wederkomst een inhoudsloze belofte is, een valse hoop, een teleurgestelde verwachting, een hersenschim. Nou, tot zover de pessimistische waarneming van de spotters. Mijn derde punt, de blinde vlek van de spotters. De blinde vlek van de spotters. Vers 5 tot en met vers 7. Weet u, in de nu volgende tekst spreekt Petrus over iets wat de spotters helemaal over het hoofd zien. Dat wil zeggen, wat zij willens en wetens afwijzen. Waar ze zich met kracht tegen verzetten. Het is niet alleen maar over het hoofd zien onbewust, maar het is iets wat ze willens en wetens niet willen geloven. Wat is dat? Vers 5. Want willens en wetens is het hun onbekend. Het is onbekend. Waarom? Omdat zij zich ervoor afsluiten. Omdat zij als vijanden van God en het kruis zich hiervan afkeren. Er niet voor willen buigen. Ze hebben geen oog voor deze gegevens, omdat ze er geen oog voor willen hebben. Ze sluiten hun ogen voor deze waarheid, omdat ze uiteindelijk niet aan willen dat ze zullen moeten buigen voor God, de rechter van hemel en aarde. En om welke waarheid gaat het dan? Vers 5b. Dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water. Nu het eerste waar de spotters hun ogen voor sluiten en wat ze willens en wetens loochenen, is dat de hemel en de aarde door het woord van God geschapen zijn. Herkent u het? Herkent u? We leven precies in die tijd. Een constante aanval op de scheppingsgeschiedenis. Op de betrouwbaarheid van Genesis 1. De Bijbel zegt: in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar willens en wetens verzet de mens zich daartegen. Ja, door zijn scheppende machtswoord heeft de Heere orde gebracht in de chaos op deze wereld die woest, leeg en duister was. Met andere woorden, die dwaaleraars zeggen, die spotters zeggen, het is altijd hetzelfde geweest. Nee, zegt Petrus. Er is een moment geweest dat God ingegrepen heeft in de chaos. Er is een moment geweest dat God scheppend heeft ingegrepen. De Bijbel zegt in Genesis 1 vers 2. De aarde nu was woest en ledig. En de geest Gods zweefde of broedde over de aarde. Over de wateren staat er. Over de wateren. En toen heeft God ingegrepen. Het is helemaal niet zo dat het altijd hetzelfde is geweest. God heeft een stap gezet. God heeft ingegrepen. Petrus zegt dat door het woord van God de hemel is geschapen, die uit en door het water bestaat. Namelijk door het woord van God. En God zei, en God zei, en God zei. We lezen het keer op keer in de Bijbel. Keer op keer. De psalmist zegt: door het woord van de Heere is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. En hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. De schrijver aan de Hebreeën zegt dat iets anders, maar zeer krachtig. Hij zegt: door het geloof zien wij in, niet intellectueel, want dat kun je helemaal niet. Het is niet te beredeneren, het is niet in een formule te vatten, het is niet aan te tonen wetenschappelijk. Maar er staat: door het geloof zien wij in, dat de wereld tot stand gebracht is door het woord Gods. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof. En juist daar, zegt Petrus, wordt in de eindtijd de spot mee gedreven. Herken je het? Wanneer je gelooft in de letterlijke interpretatie van de scheppingsgeschiedenis, word je uitgelachen en niet voor vol aangezien. Zelfs in zichzelf bijbelgetrouw noemende gemeente. Dit is een van de meest geliefde onderwerpen van de spotters. Ze sluiten zich willens en wetens af voor het feit dat de hemel en de aarde die wij nu waarnemen door God geschapen zijn. Er wordt hier in de tekst gesproken over de aarde die uit water oprijst en in water. Uit water oprijst en in water. Wat bedoelt Petrus daarmee? Eigenlijk is het heel eenvoudig. In Genesis 1 vers 2 is er een chaos van water. De Bijbel zegt: de aarde nu was woest en leeg, duisternis lag over de watervloed. De geest van God zweefde, bewoog over het water. En dan zegt Genesis 1 vers 9, en God zei: laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien. En laat het droge zichtbaar worden. En zo, en het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. God de Heere doet het droge, het land, uit het water tevoorschijn komen en in het water staan. En dat is precies wat wij hier lezen, wat Petrus zegt. En Petrus leert nu onder inspiratie van de Heilige Geest dat de spotters doelbewust voorbijgaan aan het moment dat God de hemel, de damkring, heeft geschapen en de aarde die uit het water tevoorschijn is gekomen. De spotters sluiten hun ogen daarvoor
voor de schepping van hemel en aarde. Maar dat is niet het enige. Ze sluiten nog ergens doelbewust de ogen voor. En dat is twee, ze sluiten ogen voor de zondvloed. Dat is nog zoiets wat altijd betwijfeld wordt, waar altijd lacherig over wordt gedaan. Wat bespot wordt. Vers 6b. Daardoor, door dat woord, is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Zij willen met andere woorden niet weten van de wereldwijde catastrofe van de zondvloed. De wateren die eerst door de Heere God waren gescheiden, worden later door hem gebruikt als een oordeel over de goddeloze wereld, om de aarde te oordelen. En dat gebeurde, zegt Petrus, door datzelfde woord van God. Er staat daardoor, namelijk door dat woord, het woord Gods, waardoor de hemel en de aarde geschapen zijn. Door datzelfde woord is de toenmalige wereld vergaan, overspoeld met water. Broeders en zusters, de aarde draagt de littekens van een wereldwijde zondvloed. Hoe kunnen deze spotters, deze critici eerlijk volhouden dat alles zo blijft als het van het begin der schepping af geweest is? Dan weiger je de feiten te accepteren. Kijk naar de aardlagen, dan leer je dat er een wereldwijde catastrofe heeft plaatsgevonden. En dat de wereld verandert. Alles blijft zoals het altijd geweest is. Nee, zegt Petrus. God heeft ingegrepen in de geschiedenis. Hij heeft geschapen, hij heeft orde gebracht in de chaos. Hij heeft de aarde en de hemel geschapen. Alles blijft zoals het geweest is. Nee, zegt Petrus. God heeft de aarde eenmaal geoordeeld met water. Hij heeft ingegrepen. De zondvloed is, naast dat het een historische gebeurtenis is, broeders en zusters, ook een beeld van het komende oordeel. Ten tijde van de wederkomst van de Heer Jezus op aarde. Het is in Matthäus 24 dat de Heer Jezus zegt, zoals in de dagen van Noach, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten en drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach in de ark ging, en het niet merkte totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Noach predikte het onafwendbare oordeel van God. Maar denk je dat daar toen iemand in geïnteresseerd was? Ze hebben Noach met in zijn gezicht uitgelachen. Oh, toen waren er spotters. Noach, die een ark bouwt, midden op het land. Hij spoort niet. Hij spoort niet. Wat een dwaasheid. Ze hebben hem uitgelachen en bespot. Waarschijnlijk dat ze tegen hem hebben gezegd: Noach, kom man. Je predikt al 120 jaar en er is niets veranderd. Alles blijft zoals het altijd geweest is. Waar blijft het oordeel van jouw God? En juist toen kwam het oordeel. En of jij er nu van wil weten of niet, het oordeel komt. Het oordeel komt. Vers 7. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord, door datzelfde woord, als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Door datzelfde woord van God waardoor de hemel en de aarde geschapen zijn, door datzelfde woord van God waardoor de zondvloed gekomen is, door datzelfde woord van God zal het oordeel komen. Zoals de spotters ten tijde van Noach zijn vergaan, zo zullen ook de spotters van deze tijd door het woord van God geoordeeld worden. De eerste keer oordeelde de Heere met water. De tweede keer zal hij oordelen met vuur. Persoonlijk geloof ik dat dit zal gebeuren aan het einde van het duizendjarig vrederijk. De tegenwoordige wereld wordt bewaard voor het vuur. Vraag me niet hoe het zal gebeuren. Wat ik wel weet is dat het zal gebeuren. Hoe ik dat zo zeker weet? Omdat God het zegt. Omdat God het zegt. Het zal gebeuren. Hij zei dat de aarde door het water zou vergaan en de aarde is door het water vergaan. Hij zegt dat de aarde ten tweede male door vuur zal vergaan en zo zal het gebeuren. God is een God van zijn woord. Hij doet wat hij gezegd heeft. De schrijver aan de Hebreeën spreekt over de Heere God als een verterend vuur voor degenen die niet geborgen zijn in Christus. Dat heeft alles te maken met het toekomstig oordeel. Ons leven zal door het vuur beproefd worden voor de rechterstoel van Christus. En alles wat die test doorstaat, wordt de basis voor een eeuwige beloning. Vuur zal de ongelovigen oordelen bij de wederkomst van Christus. Paulus zegt dat hij met vlammend vuur zal verschijnen. Wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Maar weet u, het ergste vuur is het vuur van de hel. Alle wiens naam niet geschreven staan opgetekend in het boek van het leven, zullen voor eeuwig in het helle vuur geworpen worden. De poel van vuur en zwavel, daar brandt een vuur wat niet verteert. En als ik in jouw schoenen zou staan, dan zou ik bij het horen van deze woorden mijn zonde belijden, mij bekeren en mij toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus. En als jij dit nog niet gedaan hebt, kom dan tot de Heer Jezus. Hij heeft nog nooit, hoor je, nog nooit een berouwvolle zondaar afgewezen. En tot zover de blinde vlek van de spotters. Dus blinde vlek is eigenlijk niet goed. Het is een willens en wetens weerstaan van datgene wat heel duidelijk is. Het willens en wetens weerstaan van het feit dat het niet altijd geweest is. Altijd hetzelfde blijft. Ten slotte, mijn vierde punt. Mijn vierde punt. Genadetijd voor de spotters. Genadetijd voor de spotters. Maar laat vooral dit u niet ontgaan. Heerlijk om dit te mogen lezen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan. Dit moet je weten ook. Geliefde. Dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Vers 9, de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Wat een onvoorstelbaar bewijs van Gods genade en liefde voor verloren zondaren, broeders en zusters. De spotters maken de belofte van Christus' wederkomst belachelijk. Ze lachen erom, ze bespotten het, ze kleineren het. En ze wijzen het af. En het argument is, we wachten al zo lang. Maar wat zegt de schrift hier? Dat uitstel wordt gegeven met het oog op hun bekering. Op hun geloofsaanvaarding van de Heer Jezus Christus. Het is bijna ongelooflijk dat de Heere God de wederkomst van onze Heer Jezus Christus uitstelt omwille van deze spotters, zodat zij de tijd krijgen om zich te bekeren. Zo is onze God. Zo is onze God. Spotters krijgen tijd om zich te bekeren. Vers 8. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Paulus ontleent dit gegeven aan Psalm 90 vers 4. Waar staat, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren. Wanneer die voorbij gegaan is of als een waken in de nacht. Weet u, voor de Heer is tijd niet hetzelfde als voor ons. De Heer staat buiten. Hij staat boven de tijd, hij leeft in het eeuwige nu. Bij de Heere God zijn is geen klok, is geen tijd. Hij leeft in het eeuwige nu. Wij kunnen ons dat maar moeilijk voorstellen, omdat wij zo aards en tijdgebonden zijn. Wij kijken terug op ons leven. En tellen de jaren en de ervaringen, de goede en de slechte tijden, de veranderingen die hebben plaatsgevonden. Wij kijken terug, maar voor de Heere God, de eeuwige, de oneindige, de soeverein, de almachtige, is 75 of 80 jaar niets. Ja, zelfs 1000 jaar is voor de Heere God als één dag. 1000 jaar als één dag voor de Heere God. Een paar jaar uitstel van de wederkomst stelt in één keer niet meer zoveel voor. Als 1000 jaar voor de Heere God één dag is, wat is één dag? Wat is één dag? Dat is helemaal niets bij hem. 2000 jaar is voor de Heere God als 2 dagen. De spotters zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Het duurt al bijna 2000 jaar. Voor de Heere God is dat niets. Voor de Heere God is dat niets. We moeten aan de kant van de Heere God gaan staan. We moeten niet aan onze kant gaan staan. Aan de kant van de Heere God. De spotters spotten. Maar ze spotten feitelijk over niets. Want 2000 jaar zijn bij de Heere God als 2 dagen. Vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons. Hij wil niet op enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Weet u, dat is de kernboodschap. Dat is het kloppend hart van de tekst van deze avond. De Heere weifelt niet, de Heer is niet lijdzaam, hij is niet langzaam in het vervullen van zijn belofte. Zoals sommigen dat denken. Hij talmt niet, hij is niet sloom in het zenden van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Sommige mensen denken dat de Heere God een soort van verlaat is. Maar ze begrijpen de Heere niet. Ze kennen hem niet. En daarom praten ze op zo'n menselijke manier over hem. Want hij ligt precies op schema. Hij loopt geen seconde achter. Het is niet vanwege een vertraging, een talme dat Christus nog niet is teruggekeerd. Het is vanwege, zie je dat, langmoedigheid. 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 Er is verschil tussen vertragen en langmoedigheid. De Heere wacht geduldig. Hij verdraagt de spotters, het gehoon, het gelach. Hij schenkt nog genadetijd, verlangend dat de spotters zich bekeren van hun zonde en Christus vertrouwen als zondeverlosser en Heer. Want hij wil niet dat er iemand verloren gaat. En als de Heere God dat echt niet wil, gaat er niemand verloren en dan heb je al verzoening. Als God echt iets wil, als hij iets besloten heeft, als hij besloten heeft dat er niemand verloren gaat, nou dan gaat er niemand verloren, maar dan heb je al verzoening. Maar dat is niet wat er staat. Het gaat hier niet om Gods besloten wil, het gaat hier niet om Gods raadsbesluit. Het gaat hier om Gods wensende wil. Gods verlangende wil. Gods wensende wil is, hij geeft tijd, hij is langmoedig. Hij is langmoedig. Hij houdt het lang vol. Hij verdraagt die spotters dag aan dag. Maar hij verdraagt ze, geeft ze tijd opdat zij zich zouden bekeren. Dat is zijn verlangen. Zijn goddelijk hart. Hartsverlangen. Diezelfde langmoedigheid gold ook in de dagen van Noach. Petrus zegt in 1 Petrus 3 vers 20, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. De Heere God wachtte ten tijde van Noach 120 jaar. Noach's tijdgenoten hadden maar liefst 120 jaar de tijd om zich te bekeren, maar zij bekeerden zich niet. En vandaag zien wij hetzelfde gebeuren. We leven in de genadebedeling. De Heere God stelt de wederkomst van de Heere Jezus nog wat uit. Hij wacht geduldig, hij is langmoedig en hij wacht met open armen. Misschien dat hij op iemand hier wacht. Iemand die hier aanwezig is. Hij geeft je tijd om je te bekeren, om tot Christus te komen. Om je van je zonde te bekeren en Christus als je zondeverlosser, als je zaligmaker te aanvaarden. Stel het niet uit. Als Christus vandaag terugkomt of jij gaat tot hem, is dit een laatste kans. Buig voor hem. Beleid, erken en bekeer je van je zonde. Aanvaard de Heer Jezus Christus. Open je hart voor hem. Hij is ook in jouw plaats en voor jouw zonde aan het kruis gestorven. Broeders en zusters, blijf volhardend bidden om de spoedige wederkomst van Christus. En leef in die verwachting. Bid om het behoud van verloren zielen. Dat is een gebed naar Gods hart. Want hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Integendeel, het is zijn harte wens dat alle mensen behouden worden. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. We hebben vanavond nagedacht over de spotters en de wederkomst. Als de Heere nog uitblijft en als wij nog niet tot hem zijn gegaan, hopen we over 14 dagen te spreken over de gelovigen en de wederkomst. Dank u wel. Eindigen met gebed. Fijn. Vader in de hemel, wij komen tot u. In die ene naam die u onder de hemel gegeven hebt, waardoor wij zalig moeten worden. De naam van de Heer Jezus Christus. We zeggen u dank, Heere. Dat we in dit Bijbelgedeelte bemoedigd worden. Door die troostrijke woorden dat u langmoedig bent. En niet wil dat er iemand verloren gaat. We weten ook dat het oordeel zal komen. Zoals u eens hebt ingegrepen met de schepping. En met de zondvloed, zo zult u weer ingrijpen met het oordeel door het vuur. Maar u bent langmoedig, u stelt het nog uit. U geeft nog tijd. Geef dat wij, o Heere, met diezelfde langmoedigheid bewogen zullen zijn over al die mannen en vrouwen en al die spotters om ons heen. Waar we onze ziel kwellen, zoals Lot. Maar dat we met diezelfde langmoedigheid zullen uitreiken. En van de Heer Jezus zullen getuigen. Vrijmoedig. En mensen zullen uitnodigen om tot hem te komen. We zeggen u dank dat uw woord zo actueel is. Dat we het herkennen. Die spot over de schepping. De spot over de zondvloed. Die spot dat het altijd al zo geweest is. We weten, Heere, dat dat niet zo is, omdat u dat zegt. We verstaan dat door het geloof. En dat is omdat u ons dat geloof geschonken hebt. U hebt dat wonder in ons hart gedaan. U heeft ons van dode harten levende harten gegeven. U heeft ons van geestelijke doden tot geestelijke levenden gemaakt. Van vijanden tot uw kinderen. Wilt u dat nu ook doen? Bij die man en vrouw die hier is, of die hier naar deze boodschap zal luisteren. En die nog een vijand van u is, nog een geestelijke dode. Wilt u het wonder van de zaligmaking, de wedergeboorte, in hun harten en levens doen? We vragen u dat uit genade. En in Jezus' naam alleen. Amen.